Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Lieve mensen, welkom. De vorige keer zijn we begonnen in Zacharia 14. Dit laatste hoofdstuk neemt ons mee naar de grandioze eindoverwinning van de Heere. Zie, er komt een dag. Dat zijn de woorden waarmee de profeet dit hoofdstuk opent in sommige Bijbelvertalingen. Het is zo'n openingszin waar we zomaar overheen kunnen lezen, en toch is het de moeite waard om even stil te staan bij deze zin. Het is eigenlijk een soort oproep. In de zin van, mensen let op, er komt een belangrijke dag aan. Niet een dag zoals zoveel, maar een dag waarop bijzondere dingen gaan gebeuren. Hou er rekening mee dat die dag komt. Deze dag is een dag van God. Als christenen mogen we weten dat elke dag gemaakt is door Hem. Elke dag is van Hem en mogen we voor Hem leven. Maar aan het einde van de tijd komt de dag waarop alle mensen zullen erkennen dat het een dag van de Heer is. Er gebeurt nog heel veel in die eindtijd. Voor Jeruzalem zal het een angstige tijd zijn, omdat alle volken zich tegen hen keren. Grote legers trekken op en nemen de stad in. Vrouwen zijn niet veilig en huizen worden geplunderd. De hele wereld trekt ten strijde tegen Jeruzalem, en toch zal Jeruzalem niet geheel ten onder gaan. De volken zullen geen eindoverwinning op Jeruzalem kunnen behalen, want in die grote verdrukking zal de Heere zijn licht laten schijnen en ingrijpen. Hij zal voor zijn volk strijden zoals in vroegere tijden. Het loopt uit op één grote, geweldige dag. Als alles voorbij is, zullen ook de nacht en alle duisternis voorgoed verdwenen zijn. Zon en maan zijn niet meer nodig, omdat Israël, maar ook wij, mogen leven in het licht van God. Vandaag lezen we het laatste gedeelte uit Zacharia en zullen we stilstaan bij de toekomst van God. Laten we onze ogen open houden, want zie, er komt een dag voor de Heere.
Het laatste vers dat we in de vorige uitzending lazen was Zacharia 14 vers 4. We zagen in vers 3 dat de Heere uitrukt als bevrijder om zijn volk te beschermen. En dat is ook nodig. Want uit vers 2 bleek dat de hele wereld ten strijde trekt tegen Jeruzalem. Het ziet er slecht uit voor de inwoners van Jeruzalem. Daarbij hebben we in de vorige uitzending ook gezien dat wat we in de eerste 2 versen van Zacharia 14 lezen, hoort bij het zuiveringsproces van de Heere voor zijn volk op weg naar zijn eeuwige heerlijkheid. We zagen ook dat het begin van Zacharia 14 aansluit bij de verzen 7 tot en met 9 van Zacharia 13. Soms laat God de vijand angstig vergaan in zijn vijandschap tegen zijn volk. Het oordeel begint bij het huis van God. Maar dat huis van God, het overblijfsel, wordt niet vernietigd. Een rest wordt behouden, maar ook van die rest geldt, de Heere zal hen in het vuur houden en zuiveren. Gods volk wordt uitgedund en komt steeds meer onder druk te staan naarmate het einde nadert. Het is maar een kleine kudde, 7000 die de knie voor Baal niet hebben gebogen. Toch wordt het een ontelbare menigte mensen. Het wordt daarvoor gelovigen niet gemakkelijker op. De Heer Jezus zegt in Matteüs 24, vers 21 en 22, want er zal een onderdrukking zijn, zoals de wereld nog nooit heeft gekend, en zoals ook nooit meer zal terugkomen. Als God die tijd niet zou verkorten, zou geen mens gered worden. Zelfs van een grote verdrukking, zoals er niet eerder is geweest. De Heere zegt dat de dagen verkort worden om der uitverkorene wil, omdat anders niemand behouden zal worden. Aan het slot van vers 2 lazen we, de helft van de bevolking zal als slaaf worden weggevoerd, terwijl de andere helft achterblijft in wat over is van de stad. De woorden geven de gedachte van redding op het laatste moment. Toch is het ook een lichtpuntje in de duisternis. Jeruzalem gaat niet ten onder, maar blijft ondanks alles op haar plaats. Laat deze dag dan beginnen met een laatste zuivering voor de rest uit het volk Israël, maar de dag van de Heere eindigt niet met de overwinning van de volken. Dat blijkt uit het vervolg. Zacharia 14 vers 3 en 4. Dan zal de Heere volledig bewapend uitrukken voor de strijd en vechten tegen de volken. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem, en de Olijfberg zal in tweeën splijten. Er zal een buitengewoon groot dal ontstaan, dat van het oosten naar het westen loopt, want de ene helft van de berg zal naar het noorden wijken, en de andere naar het zuiden. De Heere strijdt voor zijn volk en kinderen, en als de Heere tot de tanden toe gewapend uitrukt, dan ziet het er slecht uit voor de vijanden. Leek de vijand eerst oppermachtig, vanaf het moment dat de Heere uitrukt, horen we of zien we niets meer van en over hem. Eerst in vers 12 lezen we weer over de vijanden. De versen 4 tot en met 11 laten zien wat het komen van de Heere voor zijn volk betekent. Dat is in deze verse het belangrijkste. Vers 4 beschrijft het komen van de Heere. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem. In de vorige uitzending gaven we al aan dat er over deze woorden al heel wat te doen is geweest. Zowel in betrekking met de Joodse Messiasverwachting, als ook in betrekking met de christelijke toekomstverwachting. De vragen die worden gesteld zijn: moeten deze woorden letterlijk worden opgevat en hebben ze dan te maken met de wederkomst van de Heer Jezus of met het begin van een duizendjarig vrederijk? Met de uitleg en vervulling van de Bijbelse profetieën moeten we voorzichtig zijn. In een profetie hebben we vaak geen totaal overzicht van de gebeurtenissen. We zien de contouren en de grote lijnen. Ook de uitleg van een profetie moet in overeenstemming zijn met de hele Bijbel. Zacharia 14 vers 4. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, ten oosten van Jeruzalem, en de Olijfberg zal in tweeën splijten. Er zal een buitengewoon groot dal ontstaan, dat van het oosten naar het westen loopt, want de ene helft van de berg zal naar het noorden wijken, en de andere naar het zuiden. Waarom is hier sprake van de Olijfberg? Het valt op dat nadrukkelijk wordt gezegd dat hij ten oosten van Jeruzalem ligt. Maar dat hoefde Zacharia zijn hoorders niet te vertellen, want dat wisten ze allemaal. Waarschijnlijk sluit Zacharia met deze woorden bewust aan bij Ezechiël 11 vers 23, waar de profeet ziet dat de Heere Jeruzalem verlaat en vertrekt naar de berg ten oosten van de stad. Vanuit het oosten ziet Ezechiël, in hoofdstuk 43 vers 1, de heerlijkheid van de God van Israël ook weer verschijnen. De Heere keert in ontferming terug naar zijn volk. Als God uitrukt, dan beeft de aarde onder zijn voetstappen, dan smelten de bergen als was voor zijn aangezicht. En dat gebeurt ook in Zacharia 14 vers 4. De Heere baant een weg voor zijn vluchtende volk. Zacharia 14 vers 5. U zult vluchten door dat dal, want het zal helemaal reiken tot de stadspoort. Uw vlucht zal lijken op die van uw volk vele eeuwen geleden. Toen nam u de wijk vanwege de aardbeving ten tijde van koning Uzzia van Juda. En dan zal de Heere, mijn God, komen, vergezeld door al zijn heiligen. Bij deze woorden moeten we goed zien dat de Heere zijn volk eerst laat vluchten. Zij komen niet om door vijandelijk geweld. Wel is het zo dat, om aan het geweld te ontkomen, zij moeten vluchten. Uw vlucht zal lijken op die van uw volk vele eeuwen geleden. Deze woorden zijn de inleiding voor wat de profeet erna gaat zeggen. Zacharia herinnert zijn hoorders aan een historische gebeurtenis die blijkbaar nog steeds in de herinnering voortleeft, ook al heeft de gebeurtenis al lang geleden plaatsgevonden. Het gaat om de aardbeving in de dagen van koning Uzzia. Toen waren de mensen ook gevlucht om niet bedolven te worden onder instortende huizen. Ze zullen nu weer moeten vluchten voor hun leven. Gods volk en kinderen zijn in de eindtijd, waarin de vijand op hun leven loert, een vluchtend volk. We lezen er ook over in Openbaring 12. Toch beschermt de Heere zijn volk. De Heere splijt de olijfberg en laat er een buitengewoon groot dal ontstaan dat van het oosten naar het westen loopt. Daardoor kan zijn volk vluchten voor de vijand. Zij zullen, hoe bang het ook wordt en hoe hoog de nood mag zijn, niet sterven. Want God is hun helper, de Heere geeft hen kracht en steunt hen. Wat een geweldige troost voor Gods vluchtende volk. In Openbaring 12, vers 17, lezen we de reactie van de draak. De draak werd woedend op de vrouw en ging weg om tegen de rest van haar kinderen te vechten. Dat zijn de mensen die zich houden aan wat God gezegd heeft en die er openlijk voor uitkomen dat zij bij Jezus horen. De weg van de Heer is geen gemakkelijke weg, want vluchten is nooit gemakkelijk. Je moet zoveel achterlaten en prijsgeven. Maar het is een gebaande weg die alleen voor Gods volk en kinderen is. Luisteraar, het blijkt steeds weer dat het van levensbelang is dat u en jij weet een kind van God te zijn. Zacharia 14 vers 5c, en dan zal de Heere mijn God komen, vergezeld door al zijn heiligen. Zacharia, die door goddelijke openbaring naar de toekomstige dingen mag kijken, ziet de Heere komen met al zijn heiligen. Opvallend dat de profeet Zacharia de Heere mijn God noemt. Daaruit blijkt de persoonlijke betrokkenheid van Zacharia. Het gaat hier maar niet alleen over dingen en mensen in de verre toekomst. Het raakt ook Zacharia. En het raakt bovenal de zaak van zijn God en van zijn volk. Hij ziet als het ware de Heere van de hemelse legers, zoals de profeet hem zo dikwijls heeft mogen noemen, uitrukken aan het hoofd van het machtigste leger dat er is. Maar het komen van de Heere om te oordelen over zijn vijanden en tot verlossing van zijn volk en kinderen gaat gepaard met ingrijpende veranderingen in de schepping. Zacharia 14 vers 6 en 7. Op die dag zullen de zon, maan en sterren niet langer schijnen en toch zal het voortdurend dag zijn. Alleen de Heere weet hoe dat kan. Het zullen geen gewone dag en nacht zijn, want 's avonds zal het nog steeds licht zijn. Vers 6 en 7 doen denken aan wat we in Openbaring 21 vers 25 lezen. Het onderscheid tussen dag en nacht verdwijnt. Het licht van de dag zal niet meer worden afgewisseld door de duisternis van de nacht. Het zal geen gewone dag zijn. Niet met een andere dag te vergelijken. Als de avond valt, is het nog licht. Daarbij gaat het ook om het genadelicht van de Heer Jezus Christus. Dat licht gaat niet meer onder. Dat licht overwint de duisternis en maakt definitief een einde aan de nacht en de donkerheid van de zonde. Op die dag gaat Johannes 8 vers 12 volmaakt in vervulling, waar de Heer Jezus belooft: wie mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat leven geeft. Dan behoeven Gods volk en kinderen niet meer te vluchten, en hebben zij geen last meer van de duisternis. Ze mogen wandelen in het licht dat leven geeft. Wanneer zal dat zijn? Zacharia kent die vraag ook, en hij geeft als antwoord: alleen de Heere weet hoe dat kan. Met andere woorden, het is bij de Heere bekend. God gaat soeverein zijn eigen gang. Al wordt het in de wereld steeds donkerder, en al vragen de mensen spottend, er is toch beloofd dat de Christus zou komen, waar blijft hij dan? De Heere komt op zijn tijd. In 2 Petrus 3 vers 9 lezen we, sommigen denken dat hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. Zacharia 14 vers 8. In die tijd zal levensschenkend water uit Jeruzalem stromen. De ene helft gaat naar de Dode Zee en de andere helft naar de Middellandse Zee. Het water zal onafgebroken stromen, zowel zomers als winters. Vers 8 laat ons zien dat die goddelijke lichtstad ook de stad van het leven is. Levende wateren stromen uit Jeruzalem, zowel naar de Dode Zee als naar de Middellandse Zee. In de zomer drogen ze niet uit, in de winter bevriezen ze niet. Het beeld doet ons denken aan de bron van Zacharia 13 vers 1. Daar ontspringt de stroom van het levende water, in de Heer Jezus Christus en in zijn werk. Het is niet alleen water tot reiniging van de zonde, maar ook drinkwater om te leven. En ook nu weer zien we de lijnen naar het Bijbelboek Openbaring. Zacharia 14 vers 9. En de Heere zal koning zijn over de hele wereld. Dan zal de Heere de enige zijn, alleen Hij zal worden aanbeden. Een geweldige belofte, die werkelijkheid zal worden. Bij deze woorden denk ik aan Zefanja 3 vers 9 tot en met 13. We lezen in Zefanja 3 vers 9, maar dan zal ik de volken andere reine lippen geven, zodat zij de naam van de Heere zullen aanroepen en hem eensgezind zullen vereren. Zacharia 14 vers 10. Het hele land vanaf Geba aan Juda's noordgrens tot Rimmon aan de zuidgrens zal één uitgestrekte vlakte worden. Maar Jeruzalem zal op een verhoogd gedeelte liggen en het gebied bestrijken vanaf de Benjaminpoort tot de plaats van de Oude Poort en tot de Hoekpoort en vanaf de Gananeltoren tot de koninklijke Perskuipen. Vers 10 geeft weer een ander beeld. We zien Jeruzalem op een verhoogd gedeelte liggen, of liever gezegd, we zien het land eromheen vlak worden, van Geba in het noorden tot Rimmon in het zuiden toe. Weer lezen we oud-testamentische aanduidingen voor werkelijkheden in de toekomst. Jeruzalem wordt verhoogd tot een stralend middelpunt. Het daalt neer vanuit de hemel en wordt verhoogd boven de aarde, de stad van God die fundamenten heeft, en waarvan de Heere de bouwmeester is. Zacharia 14 vers 11. Jeruzalem zal weer worden bewoond en eindelijk veilig zijn. Zij zal nooit meer worden vervloekt en verwoest. Vers 11 toont ons de inwoners van Jeruzalem. In vers 5 waren ze nog ballingen, mensen op de vlucht, nu wonen ze in Jeruzalem, eindelijk thuis. Het vreemdeling zijn is voorbij, ze hoeven niet meer te vluchten. Op de heilige berg van de Heere is geen kwaad en geen onrecht meer. Jeruzalem is een veilige woonplaats voor heel Gods volk en al zijn kinderen. Zacharia 14 vers 12 tot en met 15. De Heere zal alle volken, die tegen Jeruzalem vechten, treffen met een vreselijke plaag. Zij zullen worden als wandelende lijken, hun vlees zal wegrotten. Hun ogen zullen verschrompelen in hun kassen en hun tong zal wegteren in hun mond. De Heere zal hevige paniek onder hen laten uitbreken en zij zullen met elkaar gaan vechten. De mannen van Juda zullen Jeruzalem helpen in de strijd. De rijkdommen van de omringende volken zullen in beslag worden genomen. Daaronder is een grote hoeveelheid goud en zilver en prachtige kleren. Dezezelfde plaag zal de paarden, muildieren, kamelen, ezels en alle andere dieren uit het vijandelijke kamp treffen. Nadat in de voorgaande verzen de veiligheid van Gods volk en de overwinning van Jeruzalem is geprofeteerd, en nadat Zacharia de boodschap heeft mogen doorgeven dat Jeruzalem een veilige woonplaats zal zijn onder Gods heerschappij over de hele aarde, wordt in de verzen 12 tot en met 15 nog eens aandacht gevraagd voor de vijanden van de Heere en van zijn volk. Het is alsof de profeet zich ineens herinnert dat er ook nog vijanden zijn. Hij was zo in beslag genomen door het indrukwekkende beeld dat hij zag, dat de vijanden die tegen Jeruzalem waren opgetrokken, als het ware even op de achtergrond waren geraakt. Nu blijkt ook hun toekomst niet onzeker te zijn. De Heere zal hen ter verantwoording roepen en met hen afrekenen. Zacharia 14, vers 16 tot en met 19. Daarna zullen alle overlevenden van de plaag jaarlijks naar Jeruzalem reizen om de koning, de Heere van de hemelse legers, te aanbidden en het loofhuttefeest te vieren. Elk volk ter wereld dat weigert naar Jeruzalem te gaan om de koning, de Heere van de hemelse legers, te aanbidden, zal geen regen krijgen. Ook voor Egypte geldt dat als zij niet wil komen, de Heere haar met dezelfde plaag zal straffen. Zo zullen de Egyptenaren en de andere volken, die niet naar het loofhuttefeest willen komen, worden gestraft. De niet-Joden zullen het loofhuttefeest vieren. Het is duidelijk dat het beeld verspringt. We merkten dat al aan het begin van Zacharia 12. De laatste drie hoofdstukken van Zacharia geven allerlei doorkijkjes in de geschiedenis van Gods volk en van de wereld. Soms met dezelfde boodschap als in de visioenen van de eerste hoofdstukken, maar dan in een andere vorm. Nog eens zien we de niet-Joodse volken, maar terwijl we in de eerste verse de indruk kregen dat ze allemaal ten strijde trokken tegen de Heer en zijn volk, zien we nu iets anders. Er voltrekt zich een scheiding onder de volken van de aarde. Weer zien we dat er uit de wereld, die zich tegen God en zijn volk verzetten, mensen naar Jeruzalem komen. Het is niet zo'n massale optocht, maar het zijn er ook niet weinig. Als vers 16 spreekt over alle overlevenden, dan zien we dat die minderheid toch nog een hele menigte is. En zij komen duidelijk met vredelievende bedoelingen. Jaarlijks maken ze de reis naar Jeruzalem om de koning van Jeruzalem, de Heere van de hemelse legers, te aanbidden en om het loofhuttefeest te vieren. Zacharia 14, vers 20 en 21. In die tijd zullen de bellen van de paarden dit opschrift dragen: deze zijn de Heere toegewijd. En de potten in de tempel van de Heere zullen even heilig zijn als de sprenkelschalen bij het altaar. Ja, elke pot of schaal in Jeruzalem en Juda zal heilig zijn voor de Heere van de hemelse legers. Iedereen die komt om te offeren, mag een willekeurige kookpot gebruiken om zijn offer in te koken. In die tijd zullen er geen inhalige handelaars meer zijn in de tempel van de Heere van de hemelse legers. De laatste verzen van de profetie van Zacharia vormen de climax van het Bijbelboek. In het begin zagen we zwak en armoedig Jeruzalem, met een klein groepje machteloze Joden, bouwend aan een huis voor de Heere dat niet in de schaduw kon staan van de tempel van Salomo. De boodschap van Zacharia was dan ook bepaald niet overbodig. Heb moed voor Jeruzalem, want het komt goed met Jeruzalem. In allerlei toonaarden en op allerlei wijzen is die boodschap gebracht. Heel realistisch heeft de profeet moeten laten zien dat het door veel strijd en oordelen heen zou gaan. Maar als we vragen waar het op uitloopt, dan geven de laatste versen een ondubbelzinnig antwoord. Deze zijn de Heere toegewijd, of de heiligheid van de Heere. Het zijn de woorden die staan op de gouden voorhoofdsband van de hoge priester. Dat wist iedere Israëliet. En iedereen wist de betekenis ook. De voorhoofdsband.